Als afsluiting over de serie over mythes, de afgelopen 4 of 5 podcasts, wil ik het hebben over Israël. En daarin, in dat land, in die regio, het Midden-Oosten, daarin spelen zich veel mythes af. En waarom ik het als laatste wil, is omdat hiervoor waren het verhalen. En in Israël is er iets wat, en met de Palestijnen in de Gaza en de Westbank, is er iets wat verder gaat dan mythe. Want daar weet je niet meer wat een mythe is en wat feiten zijn. Ik heb daar gewerkt en daarin ben ik tot de conclusie gekomen dat mythe en feiten volkomen door elkaar heen lopen. En dat is een heel wonderlijk gegeven. De mythe is dat de Heer dat land beloofd heeft aan het volk van Israël. Is het nou een feit? Als je daar in Israël bent en je bent bij de kolonisten, dan is dat een feit. Terwijl het ook een mythe is. En die mythe wordt geleefd tot in de feitelijkheid. En dat heb ik heel erg fascinerend gevonden. Nou, ik wil het over Israël hebben en de historie van Israël, het ontstaan van Israël. Waarom? Omdat daarin mythes zijn die ook feiten kunnen worden en die in feite tot de dag van vandaag doorgaan in Israël. Maar die mythe is ook toe te passen op ons eigen leven en op ieder volk en op onszelf. De ervaringen die ik daar in Israël en Gaza en de Westbank opgedaan heb, die gaan dus over dat ik zag dat het in het zichtbare land, als een feit, zijn er veel orthodoxe Joden. Als je in Jeruzalem loopt, dan struikel je erover. En Meashim, dat is de Joodse wijk, daar zijn ze alleen maar. En daarnaast is zichtbaar het leger. Wat mij in de eerste instantie verbaasde, dat dat land door het leger en de orthodoxie, of laten we het anders zeggen, door de generaal en het leger en met de generaal als belichaming en de orthodoxe met de rabbijnen als belichaming en die voeren terug tot Mozes, de eerste grote profeet. Dus de profeet en de generaal, dat archetype om zo te zeggen, ja, heeft een enorme invloed op Israël vanaf het begin. En daar is ook zijn verhalen over, waar ik nu een stuk van wil vertellen. Daarnaast geloof ik dat dat land, die regio, dat een vergrootglas is van wat er in de mensheid gebeurt. Als ik ooit de betekenis zou moeten hechten aan het uitverkoren volk, als het Joden, dan zou ik zeggen, ze staan voorbeeld voor de mensheid. Dat wat daar gebeurt, dat gebeurt in de mensheid als geheel. Alleen daar zie je het in een vergrote vorm terug. Dat is één. Het tweede is dat conflict tussen de Joden en de Palestijnen, dat gaat zo ongelooflijk ver terug. Dat gaat door de hele historie-mythe heen. Ik zal er een paar voorbeelden van geven. Je hebt koning David, waarvan iedereen in Israël op zoek is naar het paleis archeologisch als feit van koning David. En mensen denken het gevonden te hebben, maar we weten nog steeds niet of koning David een historisch figuur was of dat het een mythisch figuur was. Zo ver gaat het. Nou, koning David als jongen was herder en die had een slinger waarbij hij met die stenen slingerde om die schapen binnen het gereel te houden. En die moest het opnemen tegen Goliath. De Filistijnen, die woonden in de Gazastrook. Dat gevecht, wat een archetypisch gevecht is, dat is uiteindelijk door David gewonnen, omdat hij heel goed met die slinger kon en er een heel klein gaatje in dat harnas was, waar hij de Goliath door raakte. En als je dat archetypische gevecht ziet, en je laat het tot je doordringen, dan is dat tot op vandaag, als je de intifada's van de begin jaren 90 neemt, 2 intifada's, daar stonden jongens met slingers met stenen erin te gooien naar Israëlische tanks. Die Israëlische tanks waren Goliath en die jongens met die slingers, dat was David. Dus het enige wat er gebeurd is in al die tijd, is dat de mythe nog steeds hetzelfde is, alleen de rollen zijn omgedraaid. Een andere mythe is dat in 1947... toen woonden er al veel Joodse mensen in Israël, Jodok land, dat is vanaf de jaren 20 vorige eeuw gebeurd. En die waren georganiseerd. En die hadden ook al een leger. Hadden een ondergrondse, de Haganah. En die was goed georganiseerd. En in Israël, in dat gebied, woonden 740.000 Palestijnen in dorpen. En toen werd Israël, verklaarde zichzelf onafhankelijk. En die werd de volgende dag door van vijf kanten af aangevallen. En als door een wonder, wat ook men zegt als door een wonder, werd die oorlog door Israël gewonnen. En daarna zijn er nog een aantal geweest, maar die oorlog werd door Israël gewonnen. En dat winnen, dat wordt toegekend aan de Heer, aan de invloed van de Heer. En daar zijn talloze mythes over hoe dat gegaan is. Die door de soldaten als feiten gezien worden. Hetzelfde is ook als Jeruzalem veroveren en bij de muur komen, de Zesdaagse Oorlog. Dan zie je dus een emotie oplopen waarin ze teruggaan naar de tempel, het fundament van de tempel, de tempelberg. En dat is voor de Israëliërs een feit. En daar heeft die tempel uitgestaan. Inmiddels staat daar bovenop een islamitische tempel, waar de rots van Abraham in zit, waar Abraham Isaac geofferd heeft. Dat is waar de twee volken elkaar ontmoeten. Die hebben allebei Abraham als oervader. Wat zijn mythes, wat zijn feiten? Je weet het daar niet meer. Het hele leven is ervan doordrenkt. De mythe was dat er een land was waar niemand woonde. Een land waar niemand woonde voor een volk zonder land. Dat was de leuze die op de borden stond. Alle Palestijnen, bijna alle, vertrokken door hun eigen leiders. Met als ding, luister, we moeten even weg, maar volgende week zijn we weer terug. Nou, die volgende week is nooit gekomen. En ook Dayan, de grote generaal, die heeft een speech gehouden waarin hij zei, er is geen één Israëlisch dorp of stad die niet staat op de puinhopen van de Palestijnse steden en dorpen. Geen één Israëlische stad. Wordt gewoon openlijk gezegd. En dat is dat de mythe dat dat land van hun was, gewoon overroelde dat er 740.000 mensen wonen. Met de vluchtelingenproblematiek die in 1947 dus gestart is. Wat zijn mythen, wat zijn feiten? De meeste Palestijnen hebben nog, in de Gaza en de Westbank, hebben nog sleutels van de huizen van hun ouders en voorouders. En weten ook nog waar het huis stond als het er nog staat. En ze weten absoluut zeker dat ze daar ooit die sleutel weer zullen omdraaien. Het bekendste voorbeeld van een mythe is Arafat, waarin Andropov, de Russische premier, daar kwam. En tegen Arafat zei, word je niet wanhopig, Arafat zat toen in Libië, word je niet wanhopig dat je die strijd niet kan voeren. Je bent nu terrorist, maar je bent nu gehoord in de Verenigde Naties, dat was een grote overgang. Je bent partij geworden, maar wat een weg nog te gaan. En Arafat klaarde toen helemaal op, daar zijn ook films van, en die zei, ik weet absoluut zeker dat we onderweg zijn naar Jeruzalem als ongedeelde stad en als hoofdstad van Palestina. En dat was één grote vreugde. Dat is tot het eind van zijn leven zo geweest. Mythe of feiten. Dit gegeven heeft mij heel erg gefascineerd, tot op heden. En ik ben toen teruggegaan in de historie van Israël en heb gedacht, wat is eigenlijk in de kiem van het ontstaan van dit land ingebakken? En ik kan daar drie hoofdstukjes in onderscheiden. Het eerste hoofdstukje is de uittocht uit Egypte. Dat is een mythe. Het tweede hoofdstukje is de tocht door de woestijn. Dat is een mythe. Als je uit Egypte wegloopt en je loopt gedurende 3 weken of 4 weken, dan kom je in Gaza aan, langs de kust. Daar hoef je helemaal niet zo lang over te doen. Maar ze hebben er 40 jaar over gedaan. Wat betekent dat? Mythe of feiten. Het derde onderdeeltje is dat ze voor het beloofde land staan en Mozes vanuit een berg waar hij op staat, ergens in Jordanië, het beloofde land ziet. Melk van land en honing. En hoe dat gegaan is toen, dat is de derde mythe die ik kort wil bespreken. De eerste mythe, uittocht uit Egypte, die door het Joodse volk met Pasen nog steeds gevierd wordt, Pesach. Dat is dat het land van slavernij verlaten wordt. Het Joodse volk bestaat uit die mensen die dat land verlieten. Het waren slaven. Die slaven die zeiden, wij gaan hier weg, dat is het Joodse volk geworden. Ze zijn daar ooit gekomen. Jozef, de zoon van Abraham, een van de zonen, die is daar gekomen. En Abraham later ook, omdat er hongersnood was. En toen zijn ze naar Egypte gegaan. En dat is de hele tijd heel goed gegaan, maar in de loop van de tijd werden ze gemaakt tot slaven. En moesten slavenarbeid verrichten. Maar die Egyptenaren, die waren wel wreed en die hadden wel, ze kregen veel slaag, maar ze kregen ook te eten. Er was ook een bepaalde mate van zekerheid. En op een goed moment waren er veel mensen die dachten, en toch is het slavernij. En we moeten hier weg. Als je dat dan vandaag de dag doet, je kijkt naar de industriële revolutie. Je kijkt naar de banen die mensen vandaag de dag hebben. En je vraagt je af wat slavernij is, dan ben je met die mythe bezig. Als je dat niet meer wil, dan zal je daaruit moeten. En dat is niet eenvoudig. Dat was toen niet eenvoudig en het is nu nog steeds niet eenvoudig. Want die mythe is onveranderlijk. Er stond iemand op, die als het ware voorbestemd was om dat te doen, Mozes. En die was bevriend met de farao. Die overlegde ook. En Mozes die vroeg de farao, kunnen wij niet weg? Zoals je overlegt met je directeur of je baas, dat jij niet meer in dat slavenhuis wil zitten, niet meer in die routine wil zitten en beleefd vraagt of je weg mag. En het antwoord erop is nee. Het antwoord erop is nee. En dat is een vrij kort nee. Dat was toen ook. En toen gebeurde er iets dat de Heer, God, meehielp en dat Egypte getroffen werd door plagen. En die plagen, die werden steeds heftiger. Er waren er 10. Ik zal ze niet allemaal noemen, dat doet er niet toe, maar bijvoorbeeld een sprinkhanenplaag of overstromingen of aardbevingen. Als je die plagen leest, dan denk je, worden we vandaag de dag niet bezocht door plagen? Of dat nou de pest is of de corona, of HIV en AIDS, of de collectieve idiotie met veel psychische storingen, of de eenzaamheid, zouden we dat geen plagen kunnen noemen. Plagen die erover gaan dat het systeem van slavernij zichzelf in stand houdt en dat die plaag daar de prijs van is. Ja, wat mij betreft wel. Zo zie je de actualiteit. Op een goed moment, bij de 10e plaag, wordt het heel ernstig. Dan krijgt Mozes te horen van God dat de volgende nacht alle eerstgeborenen, dat betekent van de families van de kinderen, maar ook van het vee, alle eerstgeborenen zullen die nacht doodgaan. En alle eerstgeborenen die doodgaan betekent dat er een generatie uitgeschakeld wordt. Er zijn natuurlijk broers en zusters enzovoort, maar de leiding van de volgende generatie wordt afgemaakt. Of om het anders te zeggen, er is geen continuïteit meer. En zij moeten bloed op de deur smeren en dan worden ze overgeslagen. We staan vandaag de dag voor het punt of wij nog continuïteit hebben. We weten eigenlijk vandaag de dag dat met corona, waar we nu februari 2021 in zitten, dat het nooit meer het oude gaat worden. We hebben geen idee wat continuïteit is en niet. En daarin wachten we dus op iets wat ons mee zal gaan voeren. Zeg ik dat we op een Mozes wachten? Ik weet het niet hoe dat er vandaag de dag uitziet. Ik denk in ieder geval dat het gaat over ieder individu dat vrij wil worden. Wat dat ook betekent. Een vrij mens wil worden. En op het moment dat je dat ooit in je leven meemaakt, er zijn mensen, waaronder ik, maar veel mensen die hebben meegemaakt dat ze hun oude baan verlieten of de slavernij die ze ervoeren in hun relatie, of de slavernij die ze voeren ten aanzien van hun ouders, waar zij slaaf van waren. Dat zijn allemaal uitingen daarvan. En dan weet je dat als je daar afscheid van neemt, dat je niet meteen een alternatief hebt. En dat het heel gek is hoe dat verloopt. Dat op het moment dat je dat gaat doen, lijkt alsof je geholpen wordt. Je leest een boek wat uitkomt, je ontmoet iemand die je echt kan helpen. Je krijgt iemand die een soort van gids even kan zijn, voor langer of voor korter. En dan ervaar je als het ware een wonder, nadat je de beslissing hebt genomen dat je de vleespotten van Egypte, dat is dat je toch nog te eten en te drinken had, dat je die verlaat. Het is dat wonder wat in de Bijbel, in de allegorie, in de mythe beschreven wordt, het uiteengaan van de Rode Zee, waar je doorheen kan lopen en waar op een goed moment Mozes riep: we hebben de zee voor ons en een leger wat ons komt inhalen achter ons. En nu lopen we de zee in. Dat gevoel, dat kennen heel veel mensen op een individueel vlak. Het is mijn overtuiging dat we nu als collectief, als mensheid, weer voor zoiets staan. En hoe die Rode Zee eruit ziet en hoe dat gaat gebeuren, ik heb geen idee. Maar ik denk dat we voorlopig nog met plagen zitten. Dat is deel 1. Deel 1 van een mythe, die gaat over de uittocht naar Egypte, waar nog veel meer over te vertellen is. Maar als je daar geïnteresseerd in bent, moet je dat goed lezen. Dat boek Exodus, dat staat daar heel prima in. Dan krijg je deel 2. De woestijntocht. Die ook mensen die een aantal jaren in een tussenlaag gezeten hebben. Ze hadden geen nieuw thuis. Ze hadden geen nieuwe relatie nog. Ze waren alleen een tocht door de woestijn. De woestijn is het archetype van een land waar je niet kan wonen. Waar je niet kan vestigen. Waar je alleen doorheen kan trekken. Dat is de woestijn. En als je een paar dagen daar loopt, dan begint er al gemopperd te worden. Want ja, dit is redelijk, het is niet alleen avontuurlijk. Het is ook dat er geen water is. En het is ook dat je niet te veel kan meenemen. En ja, je kan wel wat vee meenemen, maar die varkens die lopen niet zo hard. Dus dat duurt heel erg lang allemaal. En je vindt het zelf ook heel erg lang duren als je net gescheiden bent. En je woont op een flat en je weet niet hoe je verder moet. Dan leef je van dag tot dag. En dat wordt gemor van het volk. Dat gemor kennen we als individu. De mythe van de woestijntocht begint bekleed te worden met woorden en met beelden. En er is een aanvoerder, Mozes, en die heeft een broer, Aaron. En er wordt verteld in de Midrash dat Aaron, die kon niet spreken goed. Hij moest dat volk toespreken. En dat was groot. En dat deed zijn broer Aaron. Mozes had een hazenlip, die kon niet goed praten. En die had wel het beste contact met God, van allemaal, dat hadden ze allemaal, alle mannen die daaruit gingen. En Mozes had het beste, die kon van aangezicht tot aangezicht. Die werd door God geleid. En die moest dat volk steeds meenemen. Die moest steeds dat gemor van het volk aan. Hetzelfde gemor als er nu is als we over de coronacrisis praten. Waar het nooit goed gaat, waar het altijd verkeerd is. Wij zijn voor een deel met deze coronacrisis als mensheid in de woestijn beland. En de roep om terug te gaan naar de vleespotten is groot en het zal niet meer gaan. Dan gebeurt er iets heel vreemds, of vreemds. Dan komen er nieuwe wetten. Die wetten waren de 10 geboden. Dat is een taal van vroeger, wat je wel mag en wat je niet mag, vooral wat je niet mag. En dat is om een gemeenschap die onder druk staat, die moet zich aan een paar regels houden, anders wordt het een moordpartij. Dan gaat het alleen maar over het recht van de sterkste. Confucius had hetzelfde probleem. Met steden, 500 voor Christus, die 250.000 mensen waren. Die heeft allemaal regelgeving uitgevonden dat de mensen elkaar hun hersens niet insloegen. Was dat nou een mythe? Was het waar? Ja, het was omdat je elkaar hersens niet inslaat. En laten we maar zeggen dat die van God komen. Je moet niet stelen en je moet niet iemand vermoorden en je moet wat geloven. Het naleven van die wetten is heel erg lastig. Daar gaat die hele woestijntocht over. Dat naleven van die wetten, dat duurt lang. De woestijntocht heeft 40 jaar geduurd. En dat betekent dat de generatie die Egypte verliet niet in het beloofde land is aangekomen. Want de gemiddelde leeftijd lag rond de 35, 40 jaar. Dat betekent dat de generatie die de woestijn ingaat, wat veel Marokkanen en Turken, die zijn hier naar Nederland gekomen. Dat was voor hun een woestijntocht. De gastarbeiders. Dat heeft een generatie geduurd. De volgende generatie kan hier een beetje komen en dan komt er een generatie, ja, die Nederlands praat en zich thuis voelt hier. Of in ieder geval beide heeft. Dat betekent het. Dus als er iets groots gebeurt, als een uittocht bij jezelf, dan ben jij een generatie bezig, laten we maar zeggen 7 jaar, of 2 keer 7 jaar. Een hele periode om een nieuw leven te starten. Als je burn-out bent, omdat je de slavernij niet meer aankon, en je bent echt burn-out, heb je 7 jaar nodig om een nieuw bestaan op te bouwen. 5 tot 7 jaar. Dat is de generatie. Het verkrijgen van de wetten en het leven volgens die wetten, zodat je in ieder geval door kan reizen zonder te veel ongelukken, dat is wat er in de woestijn gebeurt. En dan op een goed moment, met heel veel omzwaaiingen en omdraaiingen, kom je bij dat beloofde land. En in de feitelijkheid was dat ergens in Jordanië, vlakbij Hebron, waar nu Hebron ligt, de Westbank. En daar ligt de Jordaan tussen. En de Jordaan was toen een grote rivier, een soort Rijn. En nu is het, als je erbij staat, dat is een beekje, 2 meter breed, of uitgedroogd. En ze stonden bij de Jordaan en ze keken vanuit een heuvel naar het beloofde land, waar al allerlei verkenningen geweest waren. En de verkenningen, er waren 2 verkenners. 1 was Jozua, die later generaal werd, was 1 van de verkenners. En er was een andere verkenner, een vriend van Jozua, en die kwamen terug rapporteren over het beloofde land. En Jozua zei, het is een land van melk en honing en daar gaan we naartoe. En de ander zei, ik heb heel goed gekeken, was een hele goede spion. En die zei, dat land wordt bewoond door talloze volken. En die volken zijn goed georganiseerd. En die krijgen wij daar niet weg. Dus Mozes, het is niet aan te raden om daar naartoe te gaan. En die man werd door God gestraft, omdat hij geen geloof had in de woorden van God. Want God had beloofd dat daar een land was wat voor hun was. Jozua is later de generaal geworden. Dat is het 2e gedeelte van de mythe. Het 3e gedeelte van de mythe is dat Mozes op die berg staat. En van de Heer krijgt te horen dat hij niet dat beloofde land in mag. En Mozes daar behoorlijk verontwaardigd over is. In de Midrash staat dat hij een cirkel met zijn staf rond zich trok, naar boven zijn vuist hief en tegen de Heer zei, ik verlaat deze cirkel niet voordat ik het beloofde land in mag. En er staat dat dat hoog tot in de hemel, bij de engelen en allerlei lagen doorgegaan is. En uiteindelijk heeft God besloten en tegen Mozes gezegd, of jij mag erin of je volk, maar niet allebei. En toen heeft Mozes gezegd, nou dan mijn volk. Wat is dat nou, dat Mozes het beloofde land niet in mocht? Dat heb ik nagezocht. En de reden die gegeven wordt, is dat in die woestijn was het volk op een goed moment, toen al een hele tijd onderweg was, aan het morren. Maar niet zo zuinig ook. Ze liepen met stenen in hun hand om Mozes en Aaron dood te stenen. En Mozes die was wanhopig. En die zei tegen het volk, stop, ik ga nu de berg in en ik ga luisteren naar wat God te zeggen heeft. En die kwam terug en die zei, ik zal met mijn staf op een berg slaan in de woestijn van Tsin. Tsin is verwarring. En ik zal het daar opslaan en dan komt water uit. En dat heeft hij ook gedaan. En wat God aan Mozes vertelt, is dat hij dat wel uitgevoerd heeft, maar dat hij zich als profeet te veel toegeëigend heeft. Dat hij dat deed in plaats van dat hij een instrument van God was. En dat hij daarom niet het beloofde land in mocht. Ikzelf, en je mag een mythe beoordelen, denk, wat is dat voor God? Mozes was de grootste profeet die er ooit was. Heeft dat volk 40 jaar geleid, door alle moeilijkheden heen. En ja, die was hartstikke benauwd en die was hartstikke blij dat hij op die rots kon slaan. Dus het blijft onduidelijk waarom hij er niet in mag. En dan komt er iets diepers. Vanuit de mythe naar de werkelijkheid, Israël. Bestaat het beloofde land eigenlijk wel in deze wereld? Zoals Jezus zegt, het koninkrijk van mijn vader is niet van deze wereld. Bestaat het beloofde land eigenlijk wel? Er zijn in 1947, toen de staat Israël gesticht werd, talloze Joodse groeperingen geweest. Die hebben gezegd, het beloofde land bestaat niet in deze wereld en wij gaan ook niet naar Israël. Tot op heden speelt die vraag een rol. En dit gaat over het bestaansrecht van de staat Israël. Is het beloofde land in deze wereld te vinden? Een hele akelige vraag. Die in Israël helemaal niet meer te bespreken valt. Maar wel weer nieuwe plagen uit voort zouden kunnen komen. Mozes hoort dat hij er niet in kan. En dan hoort hij dat hij het gezag moet overdragen aan een generaal. Aan Jozua, die verkenner was. Jozua was inmiddels generaal geworden. En hierin zie je dus de overgang waar ik mee begon van de profeet naar de generaal. En wat ik helemaal niet wist, dat God ook door de generaal heen sprak. en hem hielp bij al zijn beslissingen. In het boek Joshua, dat is de zesde boek, eerste boek na de Torah, vijf boeken. Aan het eind van Deuteronomium maakt Mozes de balans op in een lied en dan sterft hij en wordt begraven. En dan neemt Joshua over en die wordt generaal die het beloofde land verovert. Die overname gebeurt als volgt. In een tent zitten Mozes en Joshua. En voor in de tent is een wervelwind die in de opening van de tent is. En die wervelwind, daarin is onze lieve Heer. Daarin is God aanwezig. En in aanwezigheid van God vindt de overdracht plaats van profeet naar generaal. Zoals dat vandaag de dag op een of andere manier nog steeds gebeurt. En dan gebeurt er iets wat wonderlijk is. Joshua neemt die taak op zich en dan vindt er de verovering plaats van het beloofde land. Als je dat leest, Joshua 1 tot 12, helemaal niet lang. Je leest dat, dan schrik je je helemaal dood. Staat hier een mythe of staan hier feiten? Want als je dit leest, komt dat volkomen overeen met wat IS doet. Alles wordt uitgemoord. Alles. Vrouwen, kinderen, steden worden platgelegd, olijfbomen gaan eraan, dieren gaan eraan, alles. En als dat niet gebeurt, dan volgt er een vermaning van God. En dan moeten ze het alsnog doen. En zo tegen Joshua 12 hebben ze veel volken onderworpen, uitgemoord, hun hoofd op staken gezet. En dan is nog niet de helft van wat God aan hun beloofd had veroverd. Maar in Joshua 12 zegt God, dit is het voorlopig. Ik heb de kaarten die daarna in de uitbreidingen van het huidige Israël vanaf 1947, daarin kan je zien dat ze nog steeds bezig zijn om dat wat hun ooit beloofd was alsnog te verkrijgen. Is dat een mythe of is dat een feit? Het is in ieder geval een mythe die een feit aan het worden is. Zou het nou echt zo gaan dat een mythe zo bepalend is? Deze mythe van de verovering van het beloofde land is gemaakt door een wraakzuchtige God. Of je doet niet wat God zegt en dan heb je de wraken van God. Of je doet wel wat God zegt en je krijgt de wraak van een volk. Op een goed moment bleven een paar volken over die niet uitgemoord waren, omdat ze vooruit trokken en zich verplaatsten. Waaronder de grootste de Palestijnen waren. Staat beschreven in Joshua 1 tot 12. Daar is het gevecht nog steeds mee gaande. Dit wordt 2500 jaar geleden gelokaliseerd. Een mythe die feiten wordt en een feiten die weer teruggrijpt op de mythe. Als je zo naar geschiedenis gaat kijken, je kijkt zo naar de staat Israël, je kijkt zo naar een conflict tussen Israël en de Palestijnen, je kijkt zo naar het ontstaan van de katholieke kerk, je kijkt zo naar het ontstaan van het probleem van de migratie waarin Afrika leegloopt, dan zie je dat het oer en oeroud is. En die oeroude mythes, die blijven feiten creëren. En die feiten blijven de mythe bevestigen. Zouden wij als mens zo in elkaar zitten? Ik denk het wel. Nou, dit is het laatste deel wat ik over mythes wil vertellen, waarbij ik de mythes gebracht heb naar de menselijke conflicten. Dankjewel.